Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradio luisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee E.K. Foppe. De collecte, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk, de derde collecte is voor de wijkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden en de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek, van harte aanbevolen. Bloemengroet, de bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Apelak van Houwelingen, Sint Clara, kamer 008. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden, meneer Abot. De diensten voor Deo Valente, zondag 29 januari 2017, om 9:30, Grote Kerk, DR M. Klaassen uit Arnhem-Muiden. Om 4:15, ook Grote Kerk, onze eigen predikant, dominee E.K. Foppe. De verkoop Exoduskerk. Op donderdag 12 januari heeft de Algemene Kerkenraad van de protestantse gemeente Gorinchem unaniem ingestemd met het voorstel de Exoduskerk te verkopen aan de gereformeerde kerk Vrijgemaakte Gorinchem. De gereformeerde kerk Vrijgemaakt heeft de intentie tot aankoop bevestigd en is in onderhandeling met andere partijen om de exploitatie sluitend te krijgen. Daarom is een voorbehoud afgesproken tot 30 april 2017. Beide kerkenraden streven er gezamenlijk naar de overdracht plaats te laten vinden uiterlijk eind juli 2017. Beide kerkenraden zijn verheugd dat het gebouw als kerk in gebruik blijft. De Algemene Kerkenraad en alle vier wijkgemeentes bezien in onderling overleg waar en hoe de wekelijkse erediensten van de wijkgemeente Openpastoraat en wijkgemeente Grote Kerk zullen plaatsvinden na verkoop van de Exoduskerk. Het thema avond rust bij God. Komende donderdagavond 26 januari is er een inspiratieavond rond ons jaarthema rust bij God. We willen die avond niet over rust gaan praten, maar daadwerkelijk met elkaar stilstaan. Van harte welkom. De inloop is om 7:45 en de avond gaat om 8:00 van start in de bovenzaal van de Hul. De doopdienst op Deo Valente zondag 5 februari zal er een doopdienst gehouden worden. De doopzitting is donderdagavond 26 januari van 7:00 tot 8:00 in de Exoduskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich tot en met 23 januari aanmelden bij dominee Foppe. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen in de Exoduskerk. De dienst begint om 4:15. Voorganger in deze dienst is dominee E. van Wijk uit Heij en Boeikoop. De weekbrief, er staan liederen in de weekbrief die we vanmiddag zullen zingen. Deze graag vanmiddag weer meenemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij wensen nu een gezegende dienst en we zetten deze voort met het zingen op Psalm 105, vers 1 en 2.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zongen zojuist uit de psalm waarin Gods trouw over Israël wordt bezongen, zijn verbond. Wij zingen opnieuw uit deze psalm een aansporing. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte, en ook een aansporing om dagelijks met God om te gaan. Psalm 105, couplet 3. Wij luisteren naar Gods geboden vanuit Deuteronomium 5. En wij zingen daarna als een gebed om vernieuwing. Vernieuw ga mij, o eeuwig licht. God, laat mij voor uw aangezicht geheel van u vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn. En ook couplet 2 en 3. Zoals u dat vindt op de weekbrief. Wij lezen en horen Gods beloftevolle woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geheiligd heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u gekregen heeft, en opdat het u goed gaat in het land dat God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden, deze bevrijdende woorden, als volgt samen. U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is, dat luidt: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen bidden. Heere in de hemel, u die schepper en koning bent en die regeert in deze wereld en over deze wereld. Wij komen tot u en we danken u dat we hier zijn. Om u te loven en te prijzen. Om u groot te maken. U die groot bent. Dat is een hele oefening vaak voor ons. En daarom is het ook goed dat we samen zijn. Omdat het samen wat makkelijker oefent. Wij bidden u, wees aanwezig in deze godsdienstoefening. Met uw Heilige Geest. Maak de spieren van het geloof door uw warmte soepel. Dat we verlost worden van onze stramheid en stijfheid. Wij danken u dat we uw woorden hebben gehoord. Genade zij u en vrede. Wat een wonder dat u ons zo tegemoet komt. Zeker als we zien naar wie we zelf zijn. Wij danken u voor uw onvoorwaardelijke liefde die daaruit spreekt. Wij danken u voor uw woorden van bevrijding. Ik ben de Heer, uw God die u bevrijd hebt. Heer, wij belijden dat wij zelf de slavernij vaak weer zoeken. Dat we daartoe aangetrokken worden. Maar u spoort ons aan, blijf bij mij. Vernieuw ons, Heer, door uw woorden, door wat we zingen, door de ontmoeting met elkaar. Vernieuw ons allemaal in deze dienst, in ons denken, voelen en willen. Bemoedig ons om het geloof te oefenen, te gaan oefenen, te blijven oefenen. Geef ons raad naar ons gedrag. Maar toen we geroepen zijn in de aankomende week. Heer, wij bidden u voor allen die hier zijn. En we zijn hier met verschillende mensen en daar danken we u voor. U hebt ons verschillend geschapen naar onze vermogens, naar onze gevoelens. Spreek tot ons, wie we ook zijn. En hoe we er ook aan toe zijn, in dankbaarheid, maar ook vanochtend zijn er broeders en zusters die in verdriet en rouw zijn, troost hen. Ook in deze dienst. Heren, we bidden u voor die mensen die thuis meeluisteren. Die niet kunnen komen. Wees aanwezig in die kamers met uw geest. Zegen alles wat in deze dienst gebeurt, in gebed, in orgelspel, in zang, in het geven van onze gaven. Dat we het doen met ons hart op u gericht. Verheerlijk zo uw naam, grote God. En laat deze dienst een voorproefje zijn van uw grote toekomst. Zo bidden wij, uit genade. Amen. Wij lezen uit het Markus-evangelie. Al vaker heb ik gezegd, gemeente, evangeliën zijn geen biografieën. Evangelie is goede boodschap van Jezus en van zijn koninkrijk, wat in hem gekomen is. En daarom begint Markus in hoofdstuk 1 ook met het begin van het evangelie van Jezus Christus. Hij zegt niet meer van het leven van Jezus Christus, maar van het evangelie van Jezus Christus. En in de evangelie horen we de woorden van Jezus, maar zien wij ook zijn tekenen, zijn wonderen. En met dat ik zeg zijn tekenen verklap ik eigenlijk al iets, want de wonderen van Jezus zijn tekenen van zijn koninkrijk. In Markus 4... aan het einde, daar lezen we over Jezus die de storm steelt. Jezus die dus de chaosmachten van de natuur bedwingt. Hij is Heer en Meester over de schepping. In hoofdstuk 5 gaat het verder. Daar is Jezus niet alleen maar Heer en Meester over de schepping, maar ook over de demonen. Dat blijft natuurlijk een zeer wonderlijke geschiedenis die op u misschien wel wat middeleeuws overkomt. Daar hoop ik straks nog wel iets van te zeggen. Wij lezen Markus 5, de eerste 20 versen. Markus 5, vers 1 tot en met 20. En En zij, dat zijn Jezus en de discipelen, en zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar die ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. Of zoals je ook kan vertellen, te temmen. Ik denk dat wij even wachten.
Ach, toch ook best.
Ja.
Mevrouw Brugmans werd onwel. Ze is gelukkig nog wel bij kennis. Maar ik stel voor dat wij eerst een kort gebed voor haar uitspreken.
Heere, u bent de koning en de heiland. De heelmeester. En wij bidden u in het bijzonder voor zuster Brugmans. Voor allen die bij haar horen. Wees haar nabij, naar lichaam en naar ziel. Omring haar. En geef haar de kracht die nodig is. Ook op dit moment. Wij danken u dat we samen mogen zijn als gemeente. En dat we juist ook nu om haar heen kunnen staan. En voor haar kunnen bidden. Laat haar, uw kind, niet los. Geef ons weer rust en concentratie op uw woorden. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat wij opnieuw Marcus 5 gaan lezen. Marcus 5. En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij, Jezus, uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en hij sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. En Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hen dringend dat hij hen niet uit het land zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen en alle demonen smeekten hem, stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens en de kudde stortte van de steilte af in zee. Het waren er ongeveer 2000 en ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden vluchtten en berichtte het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was, en ook over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stond dat echter niet toe, maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heer bij u gedaan heeft, en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig allen die deze woorden horen, bewaren en doen. Als inleiding op de verkondiging zingen we een gebed om bevrijding uit de macht van de boze. Het gebed des Heren, couplet 1, 3 en 8. Wij zingen zonder verdere aankondiging na het amen van de verkondiging gemeente uit Psalm 145. Daarvan het eerste couplet. Waarin we over God zingen als een God die allervorsten Heer is. Zoon van de allerhoogste God. Zo wordt Jezus genoemd door die man die met demonen bezeten is. We hebben net gezongen, eigenlijk gebeden, om bevrijding. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. Het evangelie is een boodschap van verzoening door Jezus met God en met anderen, maar ook van bevrijding. Van machten en krachten die ons knechten. En de evangeliën verkondigen dat Jezus de bevrijder is en laten ons tekenen van die bevrijding zien. En de geschiedenis die we vanmorgen hebben gelezen uit Marcus 5 is een wonder en daarmee dus een teken van Gods bevrijdende macht. Het is een heel vol verhaal, om het maar zo te zeggen. Nog niet zo heel lang geleden zei iemand tegen mij, dominee, ik vind het wel prettig, dat is meestal ook wel zo, en dat u soms dingen zegt, en dan kan ik dan daarna, als ik thuis kom, nog even over nadenken. Ja, je moet ook wat mee naar huis krijgen. Nou, ik zal sommige dingen vanmorgen slechts aanstippen, en die mag u weer mee naar huis nemen, en daar nog eens thuis op kauwen, en praten, en denken, en voor Gods aangezicht brengen. Deze preek, dit schriftgedeelte, is in ieder geval een gebeurtenis, want dat is het. Een wonderlijke gebeurtenis die een teken is van Gods bevrijdende macht. In dat kader staat het ook. Een wonderlijk teken van Gods bevrijdende macht. Als je dat als thema zou willen beschouwen, dan kan dat op die manier. Een wonderlijk teken van Gods bevrijdende macht. Geroepen gemeente van Jezus Christus. U weet dat wel, want ik heb dat wel eens eerder gezegd, meen ik. Maar als kind speelde ik vaak op de begraafplaats die naast ons huis lag. Ik vond dat ook helemaal niet eng. Maar gewoon prachtige oude bomen, eikels, beukennootjes, grote rhododendrons, waar je je heerlijk in kon verstoppen. Oude graven, nieuwere graven. En natuurlijk, als er een begrafenis was, dan ruimden we het veld. Maar verder. Ja, kinderen die uit andere buurten kwamen, vonden dat vaak heel vreemd. Wie doet dat nou op de begraafplaats spelen? Daar moest ik natuurlijk aan denken bij de voorbereiding van de preek. Want die man die we treffen in Marcus 5, nou hij die speelt natuurlijk niet op de begraafplaats. Hij woont daar. Nou ja, hij houdt een verblijf in de grafspelonken. Wonderlijke plaats. Om te wonen, om daar te willen zijn. Op de plek waar de dood in ieder geval voor het oog regeert. Jezus komt daar aan land. Ja, dat is wel even goed om te weten, hè? In Marcus 4 heeft Jezus gepreekt. Een grote menigte mensen op afgekomen. Dit keer zelfs zoveel dat de Heer Jezus in een bootje was gestapt en even eentje het meer op was gevaren. Dat bootje was zijn preekstoel, het water zijn microfoon. Hij leerde de scharen en vertelde gelijkenissen van de zaaier, van de kaars, van het mosterdzaad. En dan steekt hij de dag, aan het einde van de dag dus het water over. Hij verlaat het Joodse gebied. Want hij kwam aan de overkant in het land van de Gadarenen. Zo staat in Marcus 5 vers 1. Gadarenen. Ja, dat was land dat behoorde oorspronkelijk wel tot Israël. Maar het volk had zich al lang losgemaakt van het land. En was zijn eigen weg gegaan. Men wilde eigenlijk niet langer horen bij het volk van vader Abraham en de God van vader Abraham. Dat was iets van vroeger. Al die wetten en zo. Gadarenen, dat was eigenlijk half heidens. In die zin niet Joods. Heidenen, niet Joden. En Gadarenen waren halve heidenen. Van oorsprong wel Joods, van diepe oorsprong, maar ze hadden zich er langzamerhand van losgemaakt. Niet voor niets lezen we natuurlijk ook dat er kudde varkens zijn. Nou, u snapt wel, dat waren onreine dieren in de tijd van de Bijbel voor een rechtgeaarde Jood. Dus alleen al het feit dat er varkens werden gehouden, dat zegt al wat. Dat waren mensen die rekenden niet meer met de reinheidsgeboden. Men ging zijn eigen weg. Wel mooi trouwens dat Jezus dus juist daar aan land gaat. Dat hij niet zegt, ja maar ho eens even. Daar kan ik niet zijn. Ik kan overal naartoe en ik wil misschien ook wel weg. Maar dat zijn van die heidenen daar. Nee, hij gaat daar ook naartoe. Dat is prachtig. Dat zie je natuurlijk al in het Oude Testament. Ik vraag dat heel vaak. Op catechisatie en ook wel eens in diensten. Waar zie je nu in de Bijbel dat de God van Israël een wereldwijd hart heeft? Nou, Abraham, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Rut, die uit dat heidense Moab kwam, die hoorde er ook al bij. Jona, die naar Nineveh moest. Psalm 87, die zingt over de Filistijn, de Tyriër, de Moren. Een God is in Israël begonnen en blijft aan Israël verbonden. Maar hij heeft ook altijd de heidenen, de niet-Joden, op het oog. Anders hadden wij hier ook niet gezeten. En hier zie je dus ook al dat Jezus dat gebied opzoekt waar eigenlijk elke rechtgeaarde Jood met een boogje omheen ging. Gadara. Nou ja, hij wordt niet warm ontvangen natuurlijk. Dat niet. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Meteen. Terstond. Waar Jezus voet aan wal zet, zijn de antimachten gelijk wakker. Die denken echt niet, nou, we zullen het wel eens even zien. Het zal zo'n vaart niet lopen. Die zijn gelijk op hun quivieren. Die ruiken tegenstand. Meer nog, ze ruiken verlies. Kijk, wij, andersom, gemeente, kunnen wel eens denken, zou dat nou echt zo kwaad zijn? Moet nog maar eens zien. Hier zit een stuk radicaliteit in. Het is alsof ze Jezus nog nauwelijks toelaten in hun land. Maar ja, ze weten het natuurlijk wel. Dat kan ook niet. De vorst der duisternis reageert op elk straaltje licht. De machten van de dood hebben een ontzettende goede neus voor de geur van het leven. Ze ruiken concurrentie en verlies. En misschien is dat ook wel een van de redenen waarom juist die machten en die krachten zo ontzettend actief waren toen Jezus op aarde rondwandelde. Ik weet niet precies hoe u zo'n gedeelte leest. Ik zei er al even over. Sommige mensen denken, ja, dat heeft natuurlijk een beetje met een middeleeuws wereldbeeld te maken. Die zagen overal demonen achter en zo. Nou, dat is te simpel, gemeente. Dat is te simpel. Het is denk ik inderdaad wel zo dat waar de macht en de kracht van Jezus zich duidelijk manifesteert, er inderdaad ook gelijk tegenstand komt. Nou, vervolgens wordt ons een heel schrikwekkend plaatje van die man natuurlijk geschilderd. Hè? Die is echt bezeten. In bezit genomen door demonische machten. Hij woont in de graven en het was natuurlijk inderdaad geen keurige gemeentetuin. Dat was een rotsachtig gebied met veel spelonken. Denk maar even aan het graf van Jezus. Hij leefde bij de dood. Luguber is dat. Zoals ik het ook vandaag de dag wel eens luguber vind, als mensen zich helemaal in het zwart gaan kleden. Terwijl God zoveel kleuren heeft geschapen. Vreemd is dat. Wat zit daar voor destructief denken achter, denk ik dan soms. Doet dat er dan toe, die kleren? Ja, blijkbaar wel, want hier ook. Die man had helemaal geen kleren meer aan zelfs. Die was alle beschaving als het ware kwijtgeraakt. Bedekking en beschaving. Niemand was machtig om hem te temmen. Die man terroriseerde het hele gebied. In de Matthäus-evangelie staat er zelfs nog bij dat niemand langs die weg kon gaan. Daar durfde niemand meer langs, moet je je voorstellen. Bij ons in de steeg vroeger was een hond waar ik moeilijk langs durfde. En waarbij ik expres al op een paar meter van tevoren lawaai ging maken om te kijken of die er zat. En als die er zat, dan ging ik terug en dan ging ik via de voordeur naar buiten. Durfde er niet goed langs. Had ook wel zo zijn redenen. Mensen hier durfden ook niet langs die man. Die man terroriseerde het gebied. In de graven roepend, hij maakte ook heel veel lawaai en zichzelf met stenen slaand. Dat is wat. Zo'n man die daar bijna monsterlijk leeft. Dag en nacht schreeuwend, levend op de plek van de dood. Een gevaar voor de samenleving en voor zichzelf. Ook dat, want hij maakt zichzelf kapot. Demonen. Ja, wat moet je daar nu van vinden? Kun je inderdaad zeggen dat is gewoon een middeleeuws wereldbeeld. Die man moet een beetje Ritalin. Een beetje Valium. En even naar de psychotherapeut. Is het daarmee gedekt? Zo wordt in moderne bijbelcommentaren soms wel geredeneerd. Want ja, de Satan die past natuurlijk ook helemaal niet in dat wereldbeeld. De Heere trouwens ook niet. We hebben een heel gesloten wereldbeeld van oorzaak en gevolg. Wij zijn ons brein. En daar is geen ruimte voor de Heere en er is ook geen ruimte voor de Satan. Dat is één gesloten cirkel. Maar gemeente, wij geloven toch dat de werkelijkheid niet één gesloten cirkel is. Dat de Heere er ook is. De Heere die inderdaad heel veel van dat soort cirkelprocessen in stand houdt. Gelukkig maar. En als de Heere er is, dan weten wij toch ook wel dat er andere machten zijn. Nee, daar geloven wij niet in, hè. In die machten. Geloven is liefhebben. Je moet nooit in de duivel geloven. Geloven is liefhebben en vertrouwen. Maar je moet er wel mee rekenen dat hij er is. En ik zei natuurlijk net al even, toen Jezus aan land kwam met die man actief. Daarom lees je er in de Bijbel ook zoveel over. Omdat Jezus toen zo dichtbij was. En het zou dus kunnen dat als wij er soms niet zo heel veel meer mee over horen en mee rekenen, dat dat ook komt omdat Jezus heel ver weg is. Want hoe dichterbij Jezus is, hoe sterker die machten ook worden. En hoe meer zich van Jezus manifesteert, hoe meer tegenstand er ook komt. In die zin is het dus niet zo'n goed teken als wij nooit iets merken van andere machten. Moet je dan achter iedereen die zich soms in zichzelf gevangen weet, een duivel zien? Of moet je gelijk wanneer de diagnose meervoudige persoonlijkheidsstoornis wordt getrokken zeggen, ja maar wacht eens even, die man heeft gewoon demonen of die vrouw? Nee gemeente, dat is natuurlijk ook te simpel. Dat maakt het zo lastig. Aan de ene kant moet je niet demoniseren en achter elke boom een demon zien en gelijk gaan bidden om uitdrijving en zo. En aan de andere kant, denk ik wel eens, zijn we ook niet doorgeschoten in het wegredeneren van kwade machten. Als je met die mensen zelf praat, hoe ervaar ik dat? Dat ze soms ook het idee hebben dat ze overgenomen worden. Zichzelf niet meer in de hand hebben. En we zingen dan op zondag verlos ons van de boze, maar ja, waar we die eigenlijk zien. Er kunnen machten en krachten zijn. In het mensenleven. U weet wat C.S. Lewis heeft gezegd. De grootste truc van de Satan is de mensen te laten geloven dat hij niet bestaat. Zo kan hij ongestoord
zijn gang gaan.
En trouwens hier is het wel duidelijk dat het echt niet alleen maar psychisch is. Want hoe weet die man anders dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste God is? Hoe zou dat te verklaren zijn dan? Dat deze man Jezus zo erkent en herkent. Het is dus daarmee wel een hele spannende ontmoeting. Echt niet zomaar een ontmoeting tussen Jezus en de mens alleen. Nee, hier is het koninkrijk van God wat botst op de macht van de boze, op een duister koninkrijk. Hier is de strijd van licht tegen duisternis in de gang. Hier staan twee koninkrijken tegenover elkaar. En Jezus spreekt zijn machtswoord. Hij gaat niet in onderhandeling, maar hij gebiedt met macht en autoriteit de onreine geest de man te verlaten. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. De vorst van het leven en de vorst van de dood. Jezus duldt de Satan niet zomaar een stukje ruimte. Hij gaat de strijd aan, maar wel als overwinnaar. En dan moet die man zijn identiteit prijsgeven. Wat is uw naam? Jezus vraagt naar de identiteit. Wist hij dat dan niet? Ja, maar als iemand zijn naam prijsgeeft, dat is hetzelfde als het inleveren van een rijbewijs. Dan ben je je identiteit als het ware kwijt. Dan erken je de macht van die ander over jouw identiteit. De demonen gooien het over een andere boeg. Vanuit een nederige positie vragen zij of Jezus hen niet buiten het land wil zenden. Zij: wij huizen hier, wilt u alstublieft wel zorgen dat we hier kunnen blijven? De Satan geeft niet graag terrein prijs. En vervolgens gebeurt er iets heel merkwaardigs. Dat is een beetje het vreemde aan deze geschiedenis. Dat hele gedoe met die varkens. Hè? Dat die demonen toch ergens naartoe willen. En dan denken: nou ja, als we dan toch uit die man moeten. Dan, maar ja, we willen hier eigenlijk niet weg. En Jezus staat hen daartoe. Ik vind het altijd zo merkwaardig. Ik heb dat altijd een hele lastige trek gevonden in dit verhaal. Ik zou toch denken: nou, als Jezus nou in staat is om die man te bevrijden van al die machten waarmee die man als het ware zichzelf ook kapot maakt, dan moeten die machten toch ook maar gewoon echt weg. Die moeten dan toch ook dood. Die moeten dan toch. Waarom mogen die machten dan wel in die varkens? Dat is toch ook zonde van die dieren. Kun je wel zeggen: ja, dat zijn onreine dieren. Maar dan nog. Wat zou het mooi geweest zijn als Jezus die demonen gewoon gedood had. Einde van dat soort machten. Opgeruimd staat netjes. Daar zijn een heleboel uitleggingen over. Ik heb er wel 7 gelezen. Daar ga ik u vanmorgen allemaal niet mee vermoeien. Sommigen zeggen, laat ik die dan noemen, dat die demonen bedrogen zijn. Hè? Dan lijkt het alsof ze toestemming krijgen, maar intussen gaan ze toch de zee in. Dan gaan ze er toch nog aan. Anderen zeggen weer juist dat Jezus de bedrogene is. En zo zijn er nog veel meer uitleggingen. Dat is op zich natuurlijk heel interessant. Wie er belangstelling voor heeft, ik kan zo een gescande pagina toesturen. Dus. Maar wat is dat nou? Dat die demonen dus verhuizen op een bepaalde manier, die kwade machten. Terwijl Jezus dus echt de overwinnaar is. Ze hebben geen schijn van kans, ze moeten gelijk hun naam, hun identiteit prijsgeven. Ze voelen hun verlies, maar dat ze dan toch nog wel wat ruimte krijgen. Gemeente, dat is de voorlopigheid van de bevrijdende macht van Jezus. Er zit iets voorlopigs in. En dat is eigenlijk in al die bevrijdingen en tekenen van Jezus. Het is nog nooit, als het ware, de definitieve, de voltooide overwinning. Als Jezus iemand uit de doden opwekt, dan gaat die persoon daarna ook weer sterven. Als Jezus iemand van een ziekte geneest, wil dat niet zeggen dat hij vervolgens totaal immuun is voor alle andere ziekten.
Wanneer Jezus demonen uitdrijft, is het nog niet zo dat die demonen gelijk verdwenen zijn. Denk maar aan die andere geschiedenis waar Jezus bevrijdt en die zeven geesten uit het huis jaagt. Nee, waarin hij waarschuwt dat er dan geen zeven geesten terugkomen, ik moet het goed zeggen. Het is dus blijkbaar niet zo dat die tekenen, want dat zijn het, hè, wonderen zijn tekenen van Gods koninkrijk, dat die wonderen al compleet en definitief zijn. Er blijft nog iets voorlopigs in zitten. En dat is niet omdat die bevrijding en de komst van het koninkrijk ook nog maar iets voorlopigs heeft waarvan je denkt, nou ja, we weten niet welke kant het opgaat. Nee, we weten heel goed welke kant het opgaat. Het gaat naar de overwinning toe. Daar is deze geschiedenis ook een teken van. Maar we zijn nog niet in die overwinning. De voorlopigheid van die tekenen. Zo duid ik dit. Dat die boze, die het heeft af moeten leggen, als het ware nog steeds tijd heeft, zoals die ook vandaag de dag nog tijd heeft. We zijn nog niet in de gloria. Jezus is de destructieve macht en de baas. En ze hebben het niet meer voor het zeggen. Ze hebben hun identiteit moeten prijsgeven. Maar intussen gaan ze nog rond als een briesende leeuw. Dat is dat dubbele, dat voorlopige. De volheid van de tijd is gekomen toen Jezus op aarde kwam met zijn koninkrijk grondvesten. Maar het is nog niet zo dat zwaar dat we aan de voleindiging toe zijn. Het is Pasen geweest, maar het moet nog Pasen worden. En daarom zingen we ook, verlos ons uit des boze macht. Wat kun je blij zijn met soms een teken van bevrijding, maar denk niet, nou zijn we er. De theoloog van Rulle zegt bij deze geschiedenis, dat is een duistere, onredelijke rand aan dit verhaal. Wij moeten ons dus maar bij Jezus houden, dat is de plek van leven. Maar er zijn in deze tijd, in deze voorlopigheid ook nog steeds duistere randen. Ja, die zijn er en die blijven er, tot Jezus terugkomt. En in die zin lees ik deze geschiedenis, gemeente, wel als echt een verzekering van de vernietiging van alle kwade machten. Want die varkens die storten zich natuurlijk in zee. Plek waar de demonen huizen. Denk maar aan Psalm 93, rivieren die zich verheffen. Hè. De zee, dat is in de Bijbel altijd het symbool van de tegenmachten van God. En wat is het dan heerlijk dat in Openbaring staat dat de zee er niet meer zal zijn straks. Dat is straks, ja. Dat staat uit. En we weten dat dat komt. En we weten dat Jezus overwonnen heeft. Maar we weten ook dat die tekenen van bevrijding, als dat nog vaak voorlopig zijn, en dat we daar in geloof in moeten leven. En nog niet in aanschouwen. Het evangelie is dat Jezus, dat God in Jezus verzoent, maar ook bevrijdt van kwade machten. En gemeente, als u dus denkt, ik ben soms ook gevangen door machten die mij bij Jezus vandaan houden. Die kapot maken. Heere, bevrijd mij dan. Doe aan mij een teken. Van uw macht. En schuil dan bij Jezus. En probeer zoveel mogelijk die duistere randen die er nu nog zijn en blijven totdat Jezus terugkomt te vermijden. Denk niet dat je in Jezus zomaar onoverwinnelijk bent. Ga als het ware niet zwemmen in dat water. Het is gevaarlijk. Je hoeft niet te roeren in een mesthoop om te weten of die stinkt. Van sommige dingen moet je vandaan blijven. Dan moet je je juist heel dicht bij Jezus houden. Omdat er nog van die duistere randen zijn en blijven totdat hij terugkomt. En wij zijn niet immuun.
Nou, gemeente, ik zei al, sommige dingen kan ik maar even aanstippen. Ik stip nu nog iets aan. Dat is natuurlijk wat er gebeurt in het vervolg. Die varkens, die zijn weg. En dan komen al die mensen, hè, zij berichten het, vers 14, en zij die de varkens weiden, dat waren de herders, dat waren waarschijnlijk niet de eigenaren, hè, dat was het personeel van de eigenaren, en zij die de varkens weiden vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land, en ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. Heb je het al gehoord, zeg? Die man, weet je wel, die gek. Nou, er schijnt iets mee gebeurd te zijn. En ze gingen allemaal kijken, heel voorzichtig natuurlijk eerst, want ze waren natuurlijk heel bang om in die buurt te komen. En dan zien ze die man, langs wie ze eerst helemaal niet heen durfden te lopen. Die ze hadden geprobeerd om te temmen, maar die al die mensen weer van zich af had geknokt. Dan zien ze die man, die natuurlijk nooit zat. Die liep als een gek heen en weer, had geen kleren aan, hij schreeuwde. Dan zien ze die man aangekleed. Dan zien ze die man niet heen en weer lopen, maar zittend. Wel bij zijn verstand bij Jezus. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Nou zie je dus wat Jezus doet. Hij bevrijdt, ja waartoe? Hij bevrijdt tot het normale leven. Want zoals die man daar zit, is het een normaal mens geworden. God maakt dus een normaal mens van je. Sommige mensen zijn heel bang om christen te worden, omdat ze dan denken dat ze heel vreemd worden. Maar ja, nou zijn er ook wel een heleboel vreemde christenen, denk ik maar. Dat is misschien wel een beetje rampspoed voor de kerk soms. Het is alsof er van die hele vreemde christenen zijn waarvan je denkt, zijn dat nou eigenlijk nog wel mensen? Die gedragen zich soms zo overgeestelijk. Genade maakt een normaal mens van je. Aangekleed, en doet de kleding dus er ook weer toe. Zittend, dat is dus rust. Ja, bij Jezus. Genade verlost je tot het normale bestaan. Prachtig, toch? Nou ja, die mensen worden er bang van, hè? Dat is het toch ook vreemd. Je zou denken, ze zijn toch blij dat eindelijk dat gevaar daar in die regio een beetje opgehouden is. Waarom worden ze nou bang? Ja, zij vreesden met grote vrees. Wie is toch deze? Dat hadden we al eerder gehoord. Dat zeiden de discipelen. Wie is toch deze dat de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Die waren ook een beetje bevreesd geworden. Maar nu, deze mensen zijn ook bevreesd. En slaat die vrees dan langzamerhand in lofprijzing over? Dat hij zegt, van, is het nou echt zo? Is die man nou echt normaal? Ja, zeg. Nou, dan moet hij toch wel heel iets groots gedaan hebben. Laten we deze man dan loven en prijzen. Nee, het gaat anders. Ze vragen of Jezus weg wil gaan. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. Dat is ook wat. Dat Jezus die bevrijdt tot het normale leven. Dat er dan anderen zijn die zeggen, ja, maar hij moet toch weg. Wat is er nou aan de hand dan? Waarom moet Jezus nu ineens weg? Nou ja, ik zei het wel even, het waren wel de Gadarenen, hè? Het was half heidens, niet Joods. En een Joodse Messias had iets bevrijd. Daar waren ze ook al niet zo van gediend. Natuurlijk, dat is het eerste. Als een Jood iets goeds doet, ja, ook al doet hij iets heel goed, dan is het toch nog heel vaak, zit daar weerstand. Dat heeft met het Jood zijn te maken. En daarmee ook dus met Gods liefde tegen voor de Joden. Dus er zit ook iets weer, hele diepe weerstand in tegen de God van Israël. Maar het is natuurlijk ook angst voor de portemonnee, gemeente. Laten we even heel eerlijk zijn. Want er was hier weliswaar een mensenleven gewonnen. Maar ze waren wel zoveel duizend euro kwijt natuurlijk. Hè? 2000 varkens. En uiteindelijk tellen dan toch de centen. En ja, die man. Ja, het is fijn voor die man. Maar dat, als ik het in mijn portemonnee ga merken. Vanwege de derving van euro's. Wordt hij die het eeuwig leven geeft weggestuurd. Vanwege de derving van euro's wordt hij die het eeuwige leven heeft en geeft, weggestuurd. Dat is een heel herkenbaar fenomeen. Mensen vinden Jezus best prima allemaal. Al zit er soms een hele diepe weerstand tegen de God van Israël.
Dat dan wel.
Maar ja, als er dan verandering komt en dat gaat ook wat kosten. Dat ga je merken in je portemonnee. Ja. Wel de lusten, maar niet de lasten. Wel de verzoening en de bevrijding, maar niet de navolging. Wel het avondmaal, maar niet de bekering. Het is een heel menselijk fenomeen wat hier gebeurt. Bonhoeffer heeft erover geschreven, over goedkope genade. En laat dan toch Jezus maar weer wegsturen. Dat zit er heel vaak in. Misschien houdt u of hou ik hem op die manier ook wel eens buiten de deur. Ik wil best Jezus ontvangen voor allerlei dingen, maar als het ook mij wat gaat kosten. En de portemonnee is inderdaad wel heel lastig, ja. Dat is vaak het laatste wat bekeerd wordt, zei een oude dominee een keer tegen me. Moet Jezus daar ook wat over zeggen? Heeft hij daar ook mee te maken? Kijk, dat ik dan wat vriendelijker moet zijn tegen mijn buren, oké, dat ik misschien niet meer zo... Ja, maar... En Jezus gaat, dat vind ik ook heel aangrijpend. Hij laat zich wegsturen. Hij zegt niet, dan moet je nou eens even kijken, ik heb hier net dit gedaan, ik ga hier natuurlijk niet weg. Hij gaat. Ja, hij komt 2 hoofdstukken later wel weer terug, wees gerust. Nou ja, gaat hij? Ja, aan de ene kant gaat Jezus, gemeente. En aan de andere kant blijft hij. Want die man mag niet met Jezus mee, hè? Dus Jezus zelf vertrekt, maar in die man die daar moet blijven van Jezus, blijft hij present. Dat is natuurlijk prachtig. Zo werkt God ook vaak. Dat hij in de veranderde mens aanwezig blijft. In een half heidens gebied. Om te getuigen. Nou, Harriet, toen we elkaar net even spraken voor de dienst, hadden we het daar natuurlijk over. Dit bedoel ik dus. Dat Jezus in die man present is. Daar. En of die mensen daarop zaten te wachten. Nou, dat denk ik niet. Hij getuigde van de grote dingen die God gedaan had, van zijn bevrijdende macht. Wij mogen niet als het ware altijd heel dicht bij Jezus blijven. Dat zou je soms wel willen. Als het bijvoorbeeld avondmaal is of iets anders. Dat je denkt, ik wil hier eigenlijk niet meer weg. Ik wil ook soms helemaal niet weg uit de kerk. Dan denk ik, oh wat is het hier toch goed. Maar we moeten ook gewoon weer naar ons werk. En dat is ook goed. Want daar moet Jezus ook present zijn. En hoe is hij daar dan present? Nou vaak in uw aanwezigheid. Zo is Jezus present. In wat u zegt. En doet. Dat je voor de ander, zoals Luther dat zegt, een Christus bent. Dat betekent dus heel, gaat nog veel verder, gemeente, dan je alleen maar een beetje christelijk gedragen. Nee, dat je denkt, ik ben voor de ander een Christus. Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heer bij u gedaan heeft. En hoe hij zich over u ontfermd heeft. Vind ik zo prachtig, hè, gemeente. Dat je vertelt over alles wat Jezus gedaan heeft en hoe hij zich ontfermd heeft. Dat je vertelt over de ontferming van God. In die zin zit er in zo'n geschiedenis en natuurlijk een prachtig missionair model, zou je kunnen zeggen bijna. En dan moet je natuurlijk de schrift niet altijd gaan modelleren, maar u snapt wel wat ik bedoel. Waarover zeg je nou iets tegen die ander? Dat je iets vertelt over de ontferming van God. Die natuurlijk komt uit het hart van God. En over de bevrijdende daden en dus de ontferming die daarachter zit. Onze God is dus een ontfermend God. Hoort u dat? En in Jezus is die ontferming vlees en bloed geworden.
En toen hij daarna hing aan een kruis, was hij bezig om zich te ontfermen over schuldige mensen. En toen hij opstond uit de dood, toen was hij bezig om zich te ontfermen aan mensen die zoveel dodigheid in zich omdraaien en dragen. En Jezus zegt, ga alles zeggen wat de Heere aan u gedaan heeft. En dan vervolgens, lezen we in vers 20, toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. In vers 19 lezen we de Heere. Jezus zegt, ga maar vertellen wat de Heere heeft gedaan. En die man, die gaat dat doen en die verkondigt wat Jezus heeft gedaan. Dat is ook prachtig. Wij moeten het niet alleen maar hebben over God in het algemeen. Wij moeten het over Jezus hebben. Wie de Zoon ziet, die ziet de Vader. We moeten christelijk blijven. En niet meedoen aan allerlei gekke algemene religiositeit. Christelijk blijven. Hoe God zich in Jezus ontfermd heeft. Gemeente, hebben wij dan ook niet iets te vertellen? Nee, misschien hebt u niet zo'n bijzonder verhaal als deze man. Daar mag u maar blij mee zijn ook. Want heel veel jaren van deze man zijn natuurlijk ontzettend destructief geweest. Dus wees de Heer maar vooral dankbaar als het niet zo wonderlijk is gegaan als hier. Als je eigenlijk zegt, ik ben eigenlijk als kind al gelovig geworden en toen heeft God zich al over mij ontfermd. Maar we lezen deze geschiedenis als een wonderlijk teken. In dat teken zit ook een zekere voorlopigheid. Hè? Als een wonderlijk teken van Gods bevrijdende macht. Dat hij uiteindelijk koning is. En koning zal worden. En dat we weten dat er nu nog soms zeeën zijn en duistere randen. Maar dat we ook weten dat de zee er straks niet meer zal zijn. En dat wij geroepen zijn om Gods grote daden in Jezus getuigen door te zeggen. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En hoe God daar dan weer mee verder gaat, dat mogen we heerlijk aan God overlaten. Gelukkig maar. De mensen in Decapolis verwonderen zich. Er staat niet gelijk dat ze allemaal tot geloof komen. Hè? Dat hoop je natuurlijk. Maar wat zou dat, gemeente, al mooi zijn. Als door dat wat wij over Jezus zeggen en over zijn ontferming, dat de buurvrouw en je collega en je klasgenoot zich een beetje verwondert. Oh, vreemd. Dat die geslotenheid van denken dat zoiets bestaat er even afgaat. Dat ze zich verwonderen. En natuurlijk, u zegt, ja, verwondering is nog geen geloof. Nee, dat is waar, verwondering is nog geen geloof. Maar het gaat nooit zonder verwondering, hoor. Laat het daar maar beginnen. Dat de mensen zich verwonderen over wie u bent, nou, over wie Christus voor u is. O God, mijn God. Gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Amen.
En alle schaapjes binnen, of niet? Ja?
Laten we geen groep vergeten. Zoals u in de weekbrief hebt kunnen lezen, is, en misschien ook al hebt kunnen zien, is Harriette Smit vanmorgen in ons midden, daar zijn we blij mee. Wij bidden met grote regelmaat voor haar hier zondags en voor het werk dat zij mag doen. Zij wil ook nu iets van het werk wat zij doet in Frankrijk met ons delen. Zij heeft straks na de dienst nog een ontmoeting met de jongeren van Ichtes en ook andere jongeren zijn daar hartelijk welkom. Omdat ook de werkvakantie van de aankomende zomer richting Frankrijk gaan. Ik geef Harriet graag het woord.
Goedemorgen gemeente. Het is hier met veel plezier ben ik hier vanmorgen ook weer binnengestapt. En het doet me goed om ook zoveel mensen hier in de kerk te zien. Dat is de afgelopen weken toch wel weer verrassend als je vanuit Frankrijk komt. Waar de kerkjes soms inderdaad veel minder groot zijn. Soms 20 mensen, soms 50 mensen en maximaal 100 die bij ons in de kerk zitten. En dan is het bemoedigend om te zien dat u hier zit en dat u in Frankrijk ook een warm hart toedraagt. En ook het project wat u mag doen in Frankrijk onder het jeugdwerk. En dat is belangrijk, dat er een biddende gemeente ook achter dit werk staat en de Franse kerk ook steunt. Daar wil ik u dus heel hartelijk voor bedanken. Er is het afgelopen jaar best veel gebeurd. De overgang van Bordeaux naar Aix heeft op verschillend vlak voor mij best wel heel veel impact gehad. En tegelijkertijd heeft God zich echt over mij ontfermd. Als zendingswerker moest ik accepteren dat het opgebouwde missionaire werk in Bordeaux wegens het ontbreken van mankracht geen concreet vervolg heeft gekregen. Leren vertrouwen dat God doorgaat met dat wat gezaaid is. Maar dankbaar ook hoe verrassend God me in mijn nieuwe landelijke taak binnen het jeugdwerk opnieuw inschakelt om Bordeaux ook nabij te zijn op het jeugdwerkgebied, maar nu op een coachende en begeleidende manier. En bijzonder is dat half februari daar het eerste regionale jongerenweekend plaatsvindt, waaruit de hele regio zo'n 30 jongeren naar Bordeaux zullen komen om daar hun eerste jongerenweekend in Bordeaux mee te maken. En dat is heel bemoedigend voor een gemeente van 20 mensen die daar helemaal voor gaan. En daaruit blijkt wel dat God ook doorgaat met die gemeente, ondanks dat ze nog steeds geen eigen predikant hebben. Van een lokale missie met directe contact in de buurt ben ik gegaan naar een landelijke taak. Met veel reis, veel ontmoetingen, veel nieuwe contacten. Daar geniet ik van. En tegelijkertijd geeft dat weinig ruimte voor kerkelijke integratie of opbouw van vriendschappen in Aix, waar ik nu 1,5 jaar woon. Maar ik geniet van die nieuwe, waardevolle Frankrijk-wijde contact. Als Nederlander heb ik opnieuw een cultuurshock ondergaan. Alles gaat in het zonnige zuiden nog een tandje trager. En deze Fransen zijn nog iets meer op zichzelf en minder gericht op de ander. Tegelijk maakt de eeuwig schijnende zon van de Provence echt wel heel veel goed. Als mens weer vanaf nul beginnen met het opbouwen van vriendschappen. Dankbaar dat sommige contacten zich verdiepen en eerste vriendschappen ook weer lijken te ontstaan. Zo'n ontwortelingsproces laat ook je geloof niet koud. Regelmatig werd de hemel bestormd en bleven antwoorden uit. En was het in gehoorzaamheid mijn roeping leven. Toch waren er ook de onverwachte zonnestralen die bevestigden dat God mij zeker nog wel in zijn picture had. Een kaartje in de brievenbus, een mailtje van een deelgenotengemeente, onverwachte ontmoetingen, een lied. En merkte ik dat God zijn woord heeft gehouden en met me mee is gegaan. En hij mij opnieuw inschakelt hier in Aix op een manier die bij mij past. En graag wil ik daar u een voorbeeld van geven. De week voor mijn vertrek naar Nederland was een stevige week. Dat was de week voor kerst. Buurman Patrick, 64 jaar, was overleden. Hij was al een tijdje ernstig ziek. Een aantal weken ervoor, tijdens een spontane ontmoeting op de parkeerplaats, zei hij tegen mij: Harriet, ik voel me moe en zwak. Ik weet niet of ik er over 2 weken nog ben. Ik denk dat ik doodga. Een week later raakte hij in coma. In die tijd kreeg ik van zijn naaste buren een sms'je. Harriet, zou jij voor Patrick en ons willen bidden? En wil je misschien ook een kaarsje ontsteken? Als protestant ben ik dat niet heel erg gewend, maar ik ben wel naar de kathedraal gegaan van Aix en ik heb dat gedaan. De volgende morgen kreeg ik bericht dat Patrick was overleden. De flat was in diepe rouw. Samen met buurvrouw Marie-Claire langs de buren gegaan om geld op te halen voor de bloemen. We schreven met elkaar een laatste groet aan onze Patrick. En ik kreeg het verzoek of ik dat zou willen voordragen. En of ik nog een stichtelijk woord zou willen spreken voor de familie. Toen ik vroeg wat dat stichtelijke woord was, zeiden ze: Harriet, dat weet je wel. Iets van jouw God en van die Bijbel waar jij in gelooft. Die week heb ik veel geleerd hoe mijn buren atheïsten, boeddhisten en zoekers tegen de dood aankijken. Voor de een een definitief einde. Voor de ander een verbeterd, gereïncarneerd leven. En Harriet, hoe ziet dat voor jullie christenen eruit als de dood zich aandient? Zo zat ik die vrijdag voor kerst in diezelfde kathedraal in Aix, waar ik mijn kaarsje had gebrand. Dit keer was ik niet alleen, maar ik zat hier samen met mijn niet-gelovige buren. Onze gekiste Patrick stond op het podium, omringd door 4 brandende grote kaarsen in een met kerst uitgedost koor. Zijn gezicht op de foto keek ons lachend aan. Ja, Patrick, wie had gedacht dat we samen met jou nog eens in de kerk zouden zitten? Prachtig eigenlijk, dat je weer terug bent op de plek waar je eens gedoopt bent, waar je communie hebt gedaan, maar waar je helaas ook je geloof bent kwijtgeraakt. God is dezelfde gebleven en maakt jouw levenscirkel hiermee rond. Tijdens de dienst hield ik soms mijn hart vast bij het zien van de oude diaken die op een schichtige wijze rond de kist liep met wijwater en brandende wierook. Steeds moest hij daarvoor een paar traptreetjes op en af. En regelmatig kwam hij daarbij in de knoop met zijn lange gewaad. Prompt was hij mij vergeten om spreekruimte te geven en negeerde ieder signaal ervoor. En zo gebeurde het dat ik even later in de steriele en kille zaal van het crematorium het woord kreeg. Het kaarsje dat ik voor Patrick had ontstoken was al lang gedoofd. Maar het licht van kerst blijft eeuwig branden. Te midden van het aanwezige, voelbare verdriet om het heen gaan van een geliefde vader, opa en buurman, klonken de woorden van het evangelie van Johannes. Jezus zegt: ik ben het licht der wereld en wie mij volgt gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten. Zo schakelt God ons in op verrassende plekken, om hoop te brengen waar wanhoop is, te troosten waar verdriet is. Wat hebben we toch een bijzondere God. Tot slot wil ik nog iets zeggen tegen de kinderen die hier zitten. Ik vind het mooi om jullie te zien, dat jullie bij dit moment ook aanwezig zijn. En ik wil je eigenlijk vragen om voor een jongetje wat woont in Bordeaux, hij is 11 jaar, Alex. Ik heb de laatste keer daarover geschreven in mijn nieuwsbrief. Zijn vader zit in de gevangenis. Zijn moeder kent hij eigenlijk helemaal niet. Want toen hij geboren werd, heeft zijn moeder eigenlijk hem aan de kant gezet. Hij woont bij oma, die goed voor hem zorgt. Maar sinds 2 weken heeft de rechter besloten dat Alex niet meer thuis mag wonen bij oma. Voor allerlei verschillende redenen. Oma is erg verdrietig. En Alex ook, omdat hij heel ver weg zit van zijn familie en geen contact mag hebben. Dus ik wil aan jullie vragen of jullie de komende tijd voor Alex van 11 jaar willen bidden. Dat hij een goed, vervangend gezin krijgt, waar hij zich thuis mag weten en liefde mag ontvangen. Maar ook voor oma, die heel veel dingen ook niet begrijpt. Dat zij ook iets mag ervaren dat God ook voor haar zorgt, juist in deze moeilijke tijd. Ik zie uit naar de ontmoeting met de jongeren straks van Ichters. In Frankrijk, in Montpellier, zijn ze heel erg enthousiast en bemoedigd door het feit dat jullie het verlangen hebben om komende zomer richting Montpellier te komen. Dus graag tot ziens straks bij het moment na de dienst. Dank u wel.
Het is goed om in de gemeente zendelingen te ontvangen, om zo even iets te zien van Gods wereldwijde kerk. Dat is goed voor de gemeente. Het is een beetje geven en nemen, zoals in elke relatie. Zo is het ook in de relatie met Harriet. En wij danken je voor je inbreng en voor je verhalen die je met ons deelt. En ook weer jou willen we op onze beurt weer wat meegeven. Nou kun je dan inderdaad denken aan financiën en aan gebed. Dat doen we ook. Maar juist in deze dienst willen we je de zegen meegeven en ook je toezingen. Ik wil je even vragen om hier naast me te komen staan. En ik dacht, dat vind ik zelf altijd een mooie zegen, aan de zegen, de reiszegen van Sir Patrick. En wanneer ik mijn amen heb uitgesproken, dan verzoek ik u te gaan staan en het lied te zingen wat op de weekbrief staat. Harriet, de Heere zij voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heere zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heere zij achter je om je te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heere zij onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heere zij in je om je te troosten als je verdrietig bent. De Heere zij om je heen om je te verdedigen als mensen over u heen vallen. De Heere zij boven je om je te zegenen. Mogen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich over je ontfermen. Nu, morgen en alle dagen. Amen. Ik verzoek u eigenlijk te blijven staan. Soms kan er in een week een heleboel gebeuren. Dat geldt ook voor het gemeentelijk leven. En dat geldt dus ook voor deze dienst. Ik dacht bij de voorbereiding van deze dienst al, er is veel in deze dienst. En toen gebeurde ook dat nog met mevrouw Brugmans, van wie de koster overigens net zei dat het goed met haar gaat. Dus wees gerust. Het is een goed gebruik om niet alleen zendelingen te ontvangen, iets te laten vertellen en toe te zingen. Maar het is in deze gemeente ook een goed gebruik om de broeders en zusters die gestorven zijn te gedenken. En wij doen dat. Voor Gods aangezicht. Ik lees de woorden voor die op het bericht van overlijden staan van broeder Terlouw. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland is ontslapen. Onze lieve man en vader, opa en oud-opa, Arie Terlouw, geboren te Bleskensgraaf, 8 juli 1921, gestorven 12 januari 2017 te Gorkum. Afgelopen woensdag heeft een dankdienst voor zijn leven en voor Gods trouw in zijn leven plaats gehad en hebben we zijn lichaam gezaaid in de schoot van de aarde. Ontslapen in zijn Heere en Heiland is ook broeder Bastiaan Versteeg. Ik lees de woorden voor die op de kaart staan. Een vaste burcht is onze God. Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij ons heeft gegeven, delen wij u mee dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze vader en schoonvader, Bastiaan Versteeg. Bas. De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag aanstaande om 13:30 in de Exoduskerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats de Haarhof. Dat zal zo rond 14:45 zijn. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in afscheidscentrum De Engel. Wij gedenken beide broeders voor het aangezicht van de Heer die dood en graf heeft overwonnen, in dankbaarheid voor wat hij ons ook heeft gegeven in hen. Laten wij een moment stil zijn. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij gestorven. Meent, wij willen samen danken en voorbeden doen. Gisteren is een zuster van de gemeente ontslapen, Geertje Schouwenburg van Bergen, in de leeftijd van 84 jaar. Zij wordt aankomende donderdag begraven. Er zal een dienst van woord en gebed zijn om 14:45. De begrafenis zal om 14:45 plaatsvinden. Deze dienst wordt gehouden in de aula van de begraafplaats. Donderdag dus om 14:45. Een aansluitende begrafenis zo rond 14:45. In overleg met de familie hebben we besloten dat we Geertje Schouwenburg van Bergen volgende week zullen gedenken. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere in de hemel, wij danken u voor de tekenen van uw wonderlijke bevrijding. En tegelijk hebben we ook gehoord dat in die tekenen nog iets voorlopigs zit. We zijn nog niet in de gloria. We leven in de gestalte van het kruis met de vaste belofte van de overwinning. En laat ons in dat geloof leven en ons getuigend leven van de ontferming van u, zodat anderen zich verwonderen en ons soms weten te vinden om een goed woord van u te spreken. Wij bidden u voor allen die regeren, juist na deze week. Zegen alle wereldleiders met wijsheid en liefde. Heren, wij bidden u voor ons eigen land, waar u vaak ook met een beroep op de economie buiten de deur wordt gehouden. Bewaar ons ervoor, Heren, dat wij ook zelf in ons eigen leven zo leven. Wij bidden u voor uw volk Israël, uw bruggenhoofd naar deze wereld, aan wie u trouw bent en blijft. Wij danken u voor de Messias Jezus Christus en zijn daden en woorden. Zegen het werk van zending en evangelisatie. We danken u dat we Harriette Smit vanmorgen mochten ontmoeten voor haar woorden
voordat u ook door haar heen werkt.
Zegen haar en omring haar. Dat ze bemoedigd ook vanuit de weken van verlof weer straks terug mag gaan. En mag uitzien naar komst van ook jongeren vanuit Gorkum. Geef een goede ontmoeting straks. Naar de dienst.
Heren, er is veel rouw en dood in het midden van de gemeente.
Wij zijn verdrietig. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Wij danken u voor uw trouw in het lange leven van Arie Terlouw. En voor alles wat u in hem aan de gemeente hebt geschonken. En wij bidden u voor onze zuster Terlouw en voor de kinderen en de kleinkinderen. Laat niet los het werk van uw handen. Wees hen erbij. Wij bidden u voor de familie Versteeg. Wij danken u met hen voor alles wat zij in hun man en vader hebben ontvangen. En we bidden u om troost in het verdriet en in de pijn die er is.
Dus zij hebben we moeten loslaten.
Zegen hen in deze week, in het bijzonder dinsdag, wanneer zij het lichaam van hun man en vader begraven. Troost dan met het troost van het evangelie, dat er eeuwig leven is voor wie in u gelooft. En wees de heiland in de pijn. We bidden u, Heere, voor de familie Schouwenburg. Toch nog onverwacht is een moeder, een oma, een overgrootmoeder hen ontvallen. Wij danken u voor het geloof dat zij heeft voorgeleefd. U laat niet los het werk van uw handen. Wees bij hen in de aankomende week, in het bijzonder donderdag, als zij haar lichaam zaaien in de aarde. Heere, zo bidden we u met hen en voor hen om uw nabijheid. We bidden u voor hen die ziek zijn. We denken in het bijzonder aan Lien de Jong die opnieuw gevallen is. Omring haar, geef haar hoop en moed. We danken u dat het met mevrouw Brugmans naar omstandigheden goed mag gaan. Dat u ook die gebeden hoort. Machtige God, wat is het goed om in uw huis te zijn. Om samen te zingen, te bidden, gaven te geven. Om uw stem te horen. Ga met ons mee deze dag. Breng ons vanmiddag samen. Om opnieuw u te loven en te prijzen. Om ons te oefenen in het geloof. Trouwe Heer, vergeef wat niet goed was in ons denken en doen ook in deze dienst. En zie ons aan in Christus Jezus. Uit genade. Amen. Wij zingen onze slotzang, psalm 67, couplet 1 en 2.
echt matigheid. Volken op dit aarde, die uw arm vergaarde, die gij veilig bent.
Gemeente, aankomende week zullen wij, zoals al gezegd, dus nog een broeder en een zuster begraven. Dat behoort ook tot het werk van de gemeente. En ik vind het ook altijd fijn als er gemeenteleden zijn, voor zover dat kan, in diensten die voorafgaan aan een begrafenis. Behalve dat het een week is van begraven, ja, alle dingen horen gewoon bij elkaar in het leven, is het ook de week van kerkbalans. En ik kreeg 2 weken terug, via, deze envelop. Ik kan het helaas niet vergroten voor u, maar er staat op in kinderhandschrift voor de kerk en voor God. Van Jomaira. Ik weet niet wie Jomaira is, maar dat is via een concert hier binnengekomen. En zij heeft een tekening gemaakt. Prachtige tekening. Met allemaal hartjes erop. En ook daarop staat weer voor de kerk van Jomaira en voor God. En ik denk dat die hartjes iets aangeven van wie God is, maar ook hoe zij God lief heeft. En zij gaf ook €5. Die zat er ook in. Dan weet ik niet of dat van Jomaira zelf is of van haar moeder. Maar ik dacht, laat die tekening en die €5 nou, wat onze wijkgemeente betreft, het begin zijn van kerkbalans. Want als je je hart geeft, dan geef je jezelf. En dan geef je ook iets van je gaven. Geef met vrijmoedigheid. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. En laten we niet, zoals we vanmorgen gehoord hebben, de Heer Jezus buiten de deur houden of de deur wijzen op grond van onze inkomsten. Dat is een geestelijke zaak. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor ander tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.